Hoe dan ook, de belangrijkste activiteit van de geest is dat die spreekt. De belangrijkste activiteit van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is eveneens dat hij spreekt. Dus precies hetzelfde, dezelfde waarheid ook. Langzamerhand bekend mag ik aannemen dat het werk van de priesters in het algemeen, onder leiding van de hoge priester, onder het gezag van de hoge priester, primair daaruit bestaat en bestond dat de priesters verantwoordelijk waren voor het beheer van en daarmee de verkondiging, de prediking van het woord van God. Dat was onder het oude verbond, onder het Levitische priesterschap zo. Dat is ook zo onder het Nieuwtestamentische priesterschap, waarvan Christus het hoofd is als de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij is degene die spreekt. Zo staat het trouwens ook in de brief aan de Hebreeën. Dat is die brief die helemaal, ik probeer het netjes te zeggen, maar die zich bezighoudt helemaal met het hoge priesterschap van Christus. Begrijpt u me goed? Zo heet het in die brief. In andere brieven wordt over precies hetzelfde werk van Christus gesproken, maar wordt deze terminologie, wordt dit beeld van het priesterschap niet gebruikt. Maar in de Hebreeënbrief staat uitdrukkelijk dat waar onder het oude verbond God sprak door de profeten, veelmaal en op velerlei wijze, spreekt God in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. En het vervolg op Hebreeën 1 vers 1, want daar was dit uit, is Hebreeën 2 vers 1, waar staat: en daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En nog later in Hebreeën 12 staat dat wij zouden toezien dat wij degene die spreekt niet verwerpen. Dat is dus, of wij dat begrijpen of niet, heeft er niks mee te maken, dat is dus Christus zelf. Hij spreekt tot ons. Waar het woord van God tot ons komt, uit wiens mond het komt, heeft er niks mee te maken. Als het het woord van God is, is het de Heer zelf die tot ons spreekt. Dan heb ik het niet over de grote verantwoordelijkheid die dus degenen hebben die geacht worden het woord van God te spreken. Dat hou ik nog maar even buiten beschouwing. Maar ik zei heel voorzichtig en nauwkeurig, daar waar het woord van God gesproken wordt, ongeacht uit wiens mond het komt, het is de Heer zelf die spreekt. En zie toe dus dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Deze sprekende activiteit van de geest, ja, ik zei al, daar heb ik 61 schriftplaatsen voor zo in de rij gevonden. Dat zijn er nogal veel. Ik kan ze moeilijk allemaal met u doornemen, maar kan allicht ergens beginnen. Dat ga ik dus nu doen. Dan kom je automatisch natuurlijk eerst terecht in Matteüs hoofdstuk 12. In Matteüs dus gewoon. Matteüs hoofdstuk 12, waar wij een citaat vinden uit het Oude Testament. Waar staat in vers 17 van Matteüs 12, opdat vervuld zou worden, dat wil zeggen deze omstandigheden die hier beschreven worden, zijn er, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: ziet mijn knecht, maar die knecht was uiteraard niet de knecht van Jesaja, en het woord was niet van Jesaja, het woord was het woord des Heren, en de knecht is de knecht des Heren. Ontleend aan Jesaja 42. Ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dit is die uitspraak uit Jesaja 42, die in het Nieuwe Testament geciteerd wordt als: dit is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. waarbij de knecht tot zoon geworden is. En daar hebben we het al over gehad vandaag. Begint met knecht zijn, begint met dienen. En dat moet leiden tot de volwassenheid van de knecht die dan officieel tot zoon wordt aangesteld. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Bedankt aan Galaten 4. Hè? Ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest, de geest des Heren dus, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal verkondigen. Nou ja, er staat, en hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Ik hoop dat u duidelijk is dat hier oorzakelijk verband bestaat tussen, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal verkondigen. Hij zal namelijk verkondigen omdat die geest op hem ligt, om bij deze woordkeus te blijven. Dat wil zeggen, ook door de mond van de Heer Jezus spreekt de Heilige Geest. Het is niet iets verschillends. Je kunt dan nog zeggen, dan is hij een profeet. Oké, dat kan. Maar het maakt allemaal weinig uit natuurlijk. Maar wat er staat is, ik zal mijn geest op hem leggen en als gevolg daarvan zal hij het oordeel aan de heidenen verkondigen. Hier in dit schriftgedeelte wordt dit van toepassing gebracht op de omstandigheden hier van de Heer Jezus. Het zijn wat merkwaardige omstandigheden, omdat de scharen zijn die hem volgden. Dat staat in vers 15, maar in vers 16 staat, en hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Hetgeen uiteraard toch gebeurde, heeft niet geholpen. Staat een keer of 20, meer dan 20 keer, staat er een uitspraak in de evangelie van deze strekking. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Niettemin deden ze dat uiteraard wel en soms staat dat er ook bij. Maar het hele punt is dat deze dingen, nou het hele punt is het niet, het zijn twee punten. Het ene punt is dat hij was nog niet de Messias, hij moest het nog worden en het was wat voorbarig om hem als zodanig openbaar te maken. Dat is één ding. Het andere ding is dat dit gedrag waarbij het een en ander in het geheim geacht werd te gebeuren, hoe openlijk het ook gebeurde, maar het werd geacht in het geheim te gebeuren, is op zich profetisch voor onze tegenwoordige tijd, waarin het werk des Heren tamelijk in het openbaar gebeurt, maar toch in het verborgene. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij leven in de bedeling der verborgenheid, waarin niettemin het evangelie gepredikt zou worden, in het openbaar dus, in heel de wereld en aan alle volkeren. Niettemin, het werk des Heren blijft een verborgen werk. En daardoor is het ook weer gekomen dat men zo weinig nog weet over wat dan eigenlijk het tegenwoordige werk van Christus is. Als in het verborgene gebeurt, dan kun je het alleen weten doordat de schrift het openbaart. En niet uit de praktijk van het leven of zo. Hè. Maar niettemin, hier worden woorden geciteerd uit het Oude Testament, waarin staat, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen. Verkorte versie, hij zal de geest ontvangen en hij zal spreken. Verkondigen. En daarna, maar dan zijn we iets verder van ons onderwerp af, hij zou verkondigen aan de heidenen, de volkeren, hetgeen je trouwens eveneens in Jesaja 42 uitdrukkelijk vindt, in verband, ook expliciet in verband met einden der aarde, eilanden de zee en Brittannië. Ik heb me voorgenomen om die dingen maar gewoon te zeggen, ik bedoel, dat is Jesaja 42. En dus verkondigen aan de heidenen. In Lucas 2 lees je dat ook in de woorden van Simeon. Wordt dezelfde schriftplaats aangehaald. Zou aan de heidenen verkondigd worden. Licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Simeon haalt die schriftplaats aan. Ik bedoel, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Maar het gebeurt nog steeds, maar eigenlijk door één ding. Door verkondiging. Door de verkondiging van dit inmiddels vastgelegde, geschreven woord van God. Maar in ieder geval door woord van God. En in hetzelfde Jesaja 42 staat ook inderdaad wat hier geciteerd wordt. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Impliceren, want het gebeurt toch niet in het openbaar. Het is niet bestemd voor de wereld als zodanig. Want de prediking in de wereld is niet ten behoeve van de wereld, maar is ten behoeve van de opbouw van de gemeente. Ik blijf het herhalen en ik weet dat tot vandaag mensen niet begrijpen wat ik nu zeg. Ik kan er niks aan doen. De prediking van het evangelie in de wereld, van mijn part aan de wereld, is niet ten behoeve van de wereld, maar het is een werk tot opbouw van het lichaam van Christus, dat in zichzelf dus een verborgenheid is. Hebben jullie nog? Het staat zwart op wit in Efeze 4. God heeft aan de gemeente, niet aan de wereld, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten. En er staat bij, het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is wat het is. Wat de wereld betreft, dat komt pas in de tweede komst. Dat wil zeggen, in de wederkomst van Christus. Dan wordt opnieuw gepredikt aan de wereld. Opnieuw beginnend bij Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. Letterlijk zowel als overdrachtelijk. En dat is ten behoeve van de wereld. Want dan is de gemeente allang compleet. Sterker nog, de gemeente zal daarin betrokken zijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Wat het precies betekent, ga ik lekker niet uitleggen. Maar wat het in het algemeen betekent, is dat de Heer zich dus van de omstandigheden in de wereld, van de mens, niks aantrekt. Hij doet er niks aan. Hoe krom het ook allemaal is, hoe kapot het ook allemaal is, de Heer doet daar niks aan. Hij roept de mens, individuele mens, op om vanuit die wereld tot hem te komen. En aan zo iemand geeft hij dan rust, dat weet iedereen, hè? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En Hebreeën, dat dan spreekt over het werk van Christus in onze dagen, zegt dan, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, en hem niet verwerpen die tot ons spreekt buiten de legerplaats. Dus, enzovoorts. Laat me goed tot u doordringen. Het is onderwerp in zichzelf, ik weet het, maar zo moeilijk mag het nou ook weer niet zijn. Hè? En er staat hier ook, zo zal het zijn, vers 20, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dat wil zeggen, tot aan zijn wederkomst. Want tot aan zijn wederkomst zal hij niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Dat blijft zo tot in zijn wederkomst, wanneer hij in heerlijkheid zal komen en inderdaad tot overwinning. Maar niettemin, in onze dagen geldt al, en in zijn naam zullen de heidenen hopen, want het evangelie, de zaligheid, is gegaan naar de heidenen en draagt daar vrucht. En dat is de roeping van de gemeente daaruit. Maar het beginsel blijft hier, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Het logische vervolg hierop is eigenlijk, want ja, aan al die teksten kom ik toch niet toe, hè. Het logische vervolg hierop is eigenlijk Handelingen 2. Dat zijn heel fundamentele dingen. En ik spreek er ook dikwijls over, ja. Om die redenen. In Handelingen 2, waarin de eerste officiële prediking in Jeruzalem, beginnende bij Jeruzalem, gezegd wordt dat God die geest die hij beloofd had te zullen uitstorten, uitgieten, of hoe men heet mag, dat hij die beloofde geest gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus, van wie dan ook staat, in Handelingen 2 vers 33, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Nou, daar vind je dus de vervulling van deze uitspraak uit Jesaja 42. Ik zal mijn geest op hem geven. En dat was dan de definitieve vervulling daarvan. Die beloofde geest die God zou uitstorten op alle vlees. Zoals Petrus het hier in de handelingen eerst gelezen heeft uit Joël 2. De Heer Jezus Christus ontving die geest. En hij, Christus, die als eerste die geest heeft ontvangen, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat heeft tot gevolg gehad dat deze discipelen, die na de Heer Jezus als eerste van hem de Heilige Geest ontvingen, dat zij begonnen te spreken, met name op deze Pinksterdag. Ze spraken zoals de Geest hen gaf uit te spreken, staat er dan, enzovoort. En hier is het begin van de prediking van het evangelie, en zelfs al aan heidenen, want ze spraken toch in een stuk of 10, 12 talen, of hoeveel talen waren het ook alweer? Meteen, hier in Handelingen 2. Oh, in deze Bijbel heb ik niet de telling erbij gezet. In mijn vorige wel, maar dat is al jaren geleden. Ik meen 12 of zo. Dat wil zeggen, in heidense talen meteen. Als teken van onze bedeling waarin het evangelie gepredikt wordt, het woord Gods gepredikt wordt aan de heidenen. En in Matteüs, waar wij waren, Matteüs 12 heet het, ik zal de geest op hem leggen, mijn geest. En hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen, onder oordeel niet noodzakelijk te verstaan, heel smal, veroordeling of een gerechtelijke uitspraak, een executie daarvan. Maar onder oordeel te verstaan, wat de Bijbel er eigenlijk altijd onder verstaat, een weg. Oordeel is een weg. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen en hoe ondoorzoekelijk zijn wegen. Of andersom, Romeinen 11, de laatste verse. Het woord oordeel komt van het Griekse krisis. En dat wil zeggen dat een bocht gemaakt wordt. Cirkel. Een bocht gemaakt wordt. Dat wil zeggen, de weg gaat linksaf of gaat rechtsaf. In dit geval ging hij rechtsaf. Nee, dat heb ik nagevraagd aan die vissers. Zij dachten dat ze links moesten, maar ze vingen niks. Toen zei de heer, maar je moet het net aan die andere kant uitgooien. Rechts. Toch? En toen werd het meteen een wonderbare visvangst. Zo werken die dingen. Je vindt het in dit soort beeldspraak in de Bijbel vele malen vaker. Hè? De Heer ging een bepaalde weg. In Handelingen heette trouwens de weg. Hè? Wij als gelovigen heten daar zij die van de weg zijn. Daar zijn we er niet vanaf, maar daar zijn we er juist op. Hè? Wij zijn van die weg. Zo heet dat. Waarna bovendien die weg Gods ook bescheidenlijker wordt uitgelegd, eventueel. Aan Apollos, geloof ik. Hè? In Efeze was dat. Doet er nou allemaal niet zoveel toe. Maar dat is wat oordelen betekent. Een bepaalde weg inslaan. Een bepaalde route kiezen. Onze weg van vandaag, of de weg van de Heer van vandaag, heet dus ook inderdaad één omweg. Dat is een bijzondere weg. Eén lus, heb ik nagevraagd in Bethel. Ja, er zit een heel verhaal aan vast dat ik u nou zal besparen. He? Maar dat is oordelen. Als Paulus die weg uitlegt in Romeinen 9 tot en met 11... over de zaligheid die beloofd was aan Israël, en hoe kom, dat is goed Afrikaans, is het dan terechtgekomen bij de gemeente, dan legt hij dat uit, hoe dat zit, dat is 3 hoofdstukken lang, en aan het eind van die hoofdstukken zegt hij dan, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is 2 keer hetzelfde. Gods oordelen zijn wegen. En als hier sprake is van de verkondiging van het oordeel, het oordeel van God uiteraard, aan de heidenen, wil het dus zeggen dat aan die heidenen domweg het evangelie gepredikt wordt. En dat de zaligheid die beloofd was aan Israël, wel degelijk bij heidenen is terechtgekomen. En zo verder en zo verder. Maar er staat in Jesaja 42 nog met een uitgebreide toelichting. Maar bij dit vers kom ik nu alleen maar terecht, doordat er staat, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal verkondigen. En dat is nu nog zo. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus doet dat nu nog. Verkondigt nu nog, spreekt nu nog, enzovoorts. En voor zover wij met de geest vervuld worden, heeft het ook inderdaad tot gevolg dat wij spreken. Misschien noem ik daar straks nog wat van. Maar ik laat het eerst maar even liggen. Want de sterkste Bijbelse waarheid is dat men, of dat de geest spreekt. En dat wij bij voorkeur zouden spreken door de geest. Hoe wij dat kunnen controleren is dan de vraag, want hier ontstaat altijd de oeverloze discussie. Hoe we dat kunnen controleren. In de eerste plaats door voor de volle 100% oprecht te zijn. En bereid te zijn elke prijs te betalen die daarvoor nodig is. Om trouw te zijn aan het woord van God. En vooral oprecht te zijn naar de Heer toe. Zonder welk voorbehoud ook. Het zal ook duidelijk zijn dat daarbij hoort zonder welke bijbedoeling dan ook. Ja, ik bedoel gewoon dit, dat heel wat op zich Bijbelse waarheid verkondigd wordt, maar niet omdat het Bijbelse waarheid is, maar omdat het in het plan goed uitkomt, omdat men het gepast vindt, omdat men het goed kan gebruiken, of wat dan ook maar. Of omdat het in de mode is, of weet je veel wat. Maar men heeft zo zijn eigen doelstellingen. En daar wordt de Bijbel voor gebruikt. En het is niet zo dat ik zeg dat het niet mag. Zolang het het woord van God is, is het woord van God. Maar om te voorkomen dat men het woord van God loslaat en zijn eigen ideeën daarvoor in de plaats zet, is het dus van belang dat men geen bijbedoeling heeft, dat men zo zuiver mogelijk is en het woord van God zijn werk laat doen. Iemand zei tegen mij, maar wat moeten wij ermee? Hier kunnen wij niks mee. Is het nuttig voor onze eigen zaligheid? Wat worden wij er beter van? En komen daardoor meer zondaren tot geloof enzovoorts? Dan moet ik u altijd zeggen, dat zeg ik ook altijd, dat weet ik niet, daar heb ik geen idee van, maar het is het woord van God. En heel de schrift is nuttig tot onderwijzing en wat er maar wezen mag. En de rest moet de Heer doen. De rest doet de geest. Die u en mij in heel de waarheid zou leiden. En ons afvragen of het in onze schema's, in onze plannen past. Ja, dat wordt al gauw heel gevaarlijk. Een nauwe slag om de arm, dat begrijpt u. Want de verantwoordelijkheid ook van degene die het woord van God spreekt, is niet maar ingelegen dat hij het woord van God spreekt en daarmee uit. Er zit ook meer aan vast. Men zou de dienstknechten het voedsel geven te bekwamer tijd en dan ook nog het voedsel dat inderdaad noodzakelijk is op dat moment. En dat vereist inderdaad een afweging. Dat is dus inderdaad niet zo simpel. Maar het eerste, regel 1 blijft het woord van God. Zo zuiver mogelijk. Of ons dat uitkomt of niet. Ik ken trouwens iemand, dat is een professor, in theologie, die zei over predikanten, zei als je de genade Gods gepredikt hebt en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd heeft begrepen, dan heb je het nog nooit goed gedaan. Moet ik die herhalen? Als je de genade Gods gepredikt hebt en er is nog nooit iemand die het verkeerd begrepen heeft, dan heb je het niet goed gedaan. De bedoeling is uiteraard dat er altijd zijn die denken, zo leven wij onder de genade, dus dan kan ik maar doen wat ik wil. Maar tot die conclusie zou je moeten komen. Dan kan ik inderdaad doen, dan mag ik ook inderdaad doen wat ik wil. Alleen het misverstand is dat er verder geen grenzen aan zijn, want die zijn er wel. De bedoeling is namelijk dat onze wil gevormd wordt door de kennis van Christus en daarmee de kennis van het woord van God. En dat is bepalend voor onze leven, voor onze levens. Niet wat wij mogen, laat staan wat wij moeten of wat ons verboden is. Hè? Maar het gaat erom dat onze wil in overeenstemming zou zijn met de wil van God. En dat kan alleen naarmate wij hem leren kennen. En ook naarmate wij natuurlijk zelf niet liever willen dan zijn wil te doen. En in overeenstemming met zijn wil niet alleen te denken, maar ook te wandelen uiteraard. En dat vind ik garantie genoeg. Maar goed, dat is de verantwoordelijkheid die op ons rust, eventueel. Maar waar men de geest ontvangt, zou men spreken. Dat heeft trouwens ook nog te maken met iets anders. U zult zeggen, maar moeten wij dan allemaal zo nodig spreken? Dan moet ik u zeggen, nee, dat moet niet zo nodig. Maar het spreken is een normale reactie op het horen. Wij horen en wij herhalen de woorden. Wij spreken het na. Er zijn vast wel onderwijzers in de zaal, die weten dan wel hoe dat werkt, hè? De hele klas moet het nazeggen. En de rijtjes hardop uit het hoofd liefst mee declameren. Enzovoorts, hè? Gaat er eerst in, maar daarna moet je het nazeggen. En niet alleen taal, dat is nuttig voor de uitspraak, maar zelfs gewoon de tafels van 1 tot en met 10. Dat was tenminste vroeger zo. Toen we dit nog moesten leren, zal ik zeggen. Dan hadden we nog geen Japanners. Nou, niet in onze zak in elk geval. Toen maar. Maar zo werkt dat. Je moet het een paar keer gezegd hebben. Het is ook wat de Bijbel zegt. Een mens wordt geleid niet door wat hij hoort, maar een mens wordt geleid door zijn eigen tong. Door wat hij spreekt. Waaruit volgt dat het alleen horen niet voldoende is om ergens deel aan te krijgen. Men zal wat men gehoord heeft ook moeten praktiseren. En de meest voor de hand liggende wijze om iets te praktiseren is door het gewoon met de tong, met de mond te zeggen. En dat is ook wat de Bijbel vanuit gaat, hè? Dus men zou spreken en de woorden Gods herhalen. Al was het maar voor zichzelf, maar mooi is het ook als je het eventueel aan anderen kunt doorgeven. Maar niettemin de verantwoordelijkheid is om zich aan het gehoorde te houden. Het zoonschap van de Heer Jezus, zijn aanstelling tot zoon, wordt ook rechtstreeks in verband gebracht met dat hij als de zoon spreekt wat hij de vader heeft horen spreken. En daarvan afgeleid dat hij dus ook doet wat hij de vader heeft zien doen. Wat feitelijk hetzelfde is natuurlijk. Het is het navolgen van het voorbeeld. Actief. En dat is wat van ons als gelovigen ook verwacht mag worden. Nu ik toch in de evangelie was, lees ik maar even eerst Lucas 1. Vers 15. Om er weer vooraan te beginnen. Dan gaat het nog niet eens over de Heer Jezus, maar over Johannes de Doper. En over hem wordt gezegd in Lucas 1 vers 15, want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Dat is de eerste keer dat je in de Bijbel leest over vervuld worden met de Heilige Geest. In de Evangelie is dat trouwens alleen maar in Lucas. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En wat zal daar het gevolg van zijn? Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dat insluit, impliceert, dat hij dus zal spreken, lijkt mij duidelijk. Uit deze woorden alleen al, maar verder ook natuurlijk uit de verdere geschiedenis van Johannes de Doper. Die immers predikte. De werkzaamheid van de geest in hem, dat maakte hem tot profeet in zijn geval uiteraard. Bij gebrek aan nieuwtestamentische bijbelboeken alsnog. Maar het doet er nou weinig toe. Waar het maar om gaat is dat als iemand vervuld wordt met een geest die spreekt, dan gaat zo iemand die vervuld wordt dus ook inderdaad spreken. Later lees je dat in vers 41. Dan gaat het over de moeder van Johannes de Doper, Elisabeth. Er staat in vers 41, en het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de geest en riep uit met grote stem. Anders gezegd, dan komen er inderdaad krachtige woorden uit. Het woord van God. Bovendien, hier volgt inderdaad één profetie. Geïnspireerde woorden. En dat is de vervulling met de geest. Het komt hier nog een keer voor in dit hoofdstuk, namelijk Lucas 1, vers 67. En Zacharias, zijn vader, op zijn beurt, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. En dan riep hij dus ook met krachtige stem, krachtige woorden. Hij profeteerde, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Want de komst van Christus als zodanig is, inclusief Johannes de Doper trouwens, is vervulling van hetgeen de profeten van ouds gesproken hebben. Daarna kom ik in Lucas 4 vers 1 waar we al even waren. Want daar is sprake van vervulling van de geest. Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, want er staat Jezus vol des Heilige Geestes. Aan spreken kwam hij even nog niet toe, dat kwam later. Maar daarna krijg je wel meteen, hij werd geleid. En daarom hebben we dit vers natuurlijk al besproken. En voor zover de Heer Jezus toch sprak, vol zijnde van de Heilige Geest, zei hij, er staat geschreven. Precies. Nou, daar heb ik uiteraard niks aan toe te voegen. Daarna zijn we weer terug in Handelingen 2. Want in Handelingen 2 staat in vers 4, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En het is met opzet dat ik de uitdrukking met andere talen even weglaat. Want dat is min of meer een bijzaak natuurlijk. Hè? Ze werden vervuld met de Geest en begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Het is heel oud-testamentische tijd door al het geval dat de Geest de profeten deed spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. In welke taal vragen we ons daarbij gewoonlijk helemaal niet af. Alleen hier in Handelingen 2 staat er voor de gelegenheid bij. Het was in andere talen, het was dus een bijzonder teken ook. Maar vergis u niet, het ging niet in de eerste plaats omdat ze in vreemde talen spraken die ze niet geleerd hadden. Het ging in de eerste plaats om wat ze in die talen dan alsnog zeiden. En dat staat er ook bij. Zij spraken namelijk over de grote werken Gods. Staat er in vers 11. De grote werken Gods. Ik ben geneigd om te leggen naast zo grote zaligheid uit Hebreeën 2, waarop wij 8 zouden geven. De zaligheid van de gemeente namelijk, waarbij gelovigen niet alleen maar eeuwig leven ontvangen, maar als eerstgeborenen ook gepromoveerd worden naar een positie in de hemel zelf. En zelfs boven Israël. Ook in rangorde bedoel ik. Hè? Dat is grote zaligheid. Dat werd er verkondigd in de talen der heidenen. Nou, niet in alle, maar wel in een groot aantal. En daar gaat het maar om. Kortom, zij werden vervuld met de geest en begonnen te spreken. Dat vind je vervolgens in hoofdstuk 7, vers 55. Bij Stefanus. Die had het echt slecht, want die moest de volle prijs betalen voor het trouw blijven aan het woord van God. Maar Stefanus, vers 55, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel. Wat zie je dan als je de ogen houdt naar de hemel? Ik hoor hem wel, ja. Dan zie je de Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods. Hebreeën 2. En anders wordt het Hebreeën 12. Wij lopen onze loopbaan met lijdzaamheid. Alsof het Elfstedentocht is dus. Hè? We lopen onze loopbaan. Nou, Klune heet het dan. Maar vooruit. Wij lopen onze loopbaan met lijdzaamheid. Ziende op Jezus. De overste, de leidsman, de archegos, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Precies. Die tot, inmiddels tot zoon gesteld is. Dat is het voorbeeld. Hè? En hier in Handelingen 7, vers 55. Hij, Stefanus, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods dus. En Jezus staande ter rechterhand Gods, in een positie aan de rechterhand Gods dus. En hij zeide, hij begon te spreken. Zie, ik zie de hemel geopend, de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Zo was het nou eenmaal. En hij vertelde dat ook. Met als gevolg, zij wierpen hem ter stad uit. Ze wierpen hem tot de stad uit. Volgens mij is het Groningen. Maar, dat is een Groningsisme. En je tot de stad uit. Ze wierpen hem ter stad uit, Jeruzalem dus, hè, en stenigden hem, enzovoorts.
Wij kunnen concluderen dat Gronings gewoon algemeen beschaafd Nederlands
is. Dit is algemeen beschaafd Gronings, broeder. Dat is, ja. En algemeen beschaafd Nederlands is Haarlems dialect, dat weet u, hè. We hebben de Friese nog niet gehad, jongens, vandaag toch. Oh, wat krijg ik daar weer problemen mee. En vooral als ze in ballingschap zijn, dan, Nou ja. Goed. Handelingen 9, vers 17. Wat vers 16 zegt. Want ik zal hem, ik zal Paulus, tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. U weet, Saulus was in zekere zin de opvolger van Stefanus. Ik heb het niet meer gelezen, ik had het natuurlijk even moeten aanhalen. De volgende vers in Handelingen 7 gaan over een jongeling, Saulus, enzovoorts. En over hem gaat het hier vervolgens verder. En er staat, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om zijn naam. En Ananias, aan wie deze opdracht gegeven werd, ging heen en kwam in het huis en de handen op hem, op Paulus leggende, Saulus dus, zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest zoudt vervuld worden. Opdat gij wederziende en met de Heilige Geest zou vervuld worden. En wat gebeurt er? Terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Op korte termijn lees je hier dus dat de vervulling met de Geest van God de man wijs maakt, zijn blindheid opheft. Dat is wat de geest doet. De bedekking wegnemen van de ogen, de oren, het hart. Kortom, van de Bijbel. Met dank aan Lucas 24, de Emmausgangers en anders wel 2 Korinthe 3. De bedekking wordt weggenomen, waardoor men gevoelig wordt, ontvankelijk wordt, is het woord. Hè? Waardoor men ontvankelijk wordt voor het woord van God. Dat is de symboliek hier. En op langere termijn, wij weten wat het voor gevolg gehad heeft. Saulus werd Paulus en werd de grootste man in de rest van de Bijbelse geschiedenis. In de prediking van het evangelie in de wereld als zodanig. En als voorbeeld bovendien voor de situatie in heel onze bedeling. Kortom, de rest van zijn leven heeft hij gesproken. Daar komt het tot neer. Nou, even systematisch verder. Handelingen 11. Handelingen 11, vers 24. Man. Handelingen 11, vers 24. Bestaat, want hij was een goed man. En vol des Heilige Geestes. Het gaat over Barnabas. Hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare aan de Heere toegevoegd, enzovoort. Maar die Barnabas was een van die onderwijzers, zo heet ze, leraren in Antiochië. Want daar gaat het hier over. En het vervolg erop hebben we er straks al gelezen. Want daarna werden vanuit Antiochië deze Barnabas en Saulus uitgezonden, geleid, om het evangelie te prediken. Maar let ook hoe het er staat, hè? Hier in vers 24. Hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. Dat zijn, lijken twee dingen, maar in de praktijk is het dat natuurlijk ook niet. Hoe wordt men vol des Geestes? Doordat men vol wordt van het woord van God. Ik roep altijd meteen dat men in Efeze 5 en Colossense 3, vers 16 naast elkaar zou leggen. Omdat in de ene plaats staat dat men vervuld zou worden met de Heilige Geest. Dat is Efeze 5, vers 18, wordt vervuld met de Geest. Maar dezelfde uitspraak in Colossense 3, vers 16 luidt: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Leg die schriftgedeelte maar naast elkaar. Zult u zien dat het exact hetzelfde is. Alleen wat in de ene heet, wordt vervuld met de Geest, heet in de andere: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Die twee gaan samen, ze zijn min of meer identiek. Je kunt zeggen, hoe kom je zover dat het woord van Christus rijkelijk in je woont? Dat komt door de werking van de Geest. Maar je kunt ook vragen, waar komt die werking van de Geest vandaan? Hoe wordt een mens vol met de Heilige Geest? Doordat men zich vult met het woord. Het is een en hetzelfde ding. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, hè. Je vraagt aan de Heer om zijn leiding en wat gebeurt er? Je had het anders bedoeld, maar hij leidt je in de waarheid. Maar dat was je bedoeling niet. Je had problemen in je eigen praktische leven. Je zit met problemen met je buren, je schoonfamilie en de hele rest van de mispogen. Wat is een mispogen? Vroeg die Belg aan me. Maar goed, heb ik hem uitgelegd. Maar in ieder geval, je hebt problemen met Jan en Allemand. Jean et Allemand, hè. Altijd Fransen zijn, maar goed. Je hebt problemen met Duitsers. Je hebt problemen met Jean et Allemand. En dan vraag je de Heer om leiding. En daar merk je niks van. Maar hij leidt je dan waarheen hij je leiden wil. In zijn woord namelijk. Dat had je niet verwacht. Maar dat is wat gebeurt. Ik geef u garantie. Nou, ik niet. De Heer zelf geeft die garantie. Zo werkt het. Want vol zijnde van de Heilige Geest wil zeggen vol zijn van geloof. In het woord van God. Je wil niet zeggen vol zijn van religie. Vol zijn van geloof. In het woord van God. Dat moet ook wel, want als je vol bent van de Geest, dan word je geacht te gaan praten. Want als de Geest doet. Maar als er niet eerst woord in je zit, kan het nooit via je lippen of je tong of je keel of je mond naar buiten komen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Het is één en hetzelfde ding. Hij onderwijst ons. Hij maakt ons wijs. Hij leidt ons in het licht. Hij leidt ons door zijn licht. Wat je maar wil. Het is de Geest der waarheid. En zonder geloof geen vervulling met de Heilige Geest. En andersom, vol zijnde van de Heilige Geest wil zeggen vol zijn van geloof. En daarmee ook vol zijn van trouw aan het woord van God. En om dit rijtje, als enige rijtje, dan maar af te maken, ga ik even verder. Over vervulling door de Geest, hè. Handelingen 13, vers 9, wordt de volgende. Maar langzamerhand wendt het, hè. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd wordt, Dat is hier voor het eerst op Cyprus gebeurt dat. Op een eiland in de zee. Waarom dat is, leggen we ook een andere keer weer uit. Hè? En waarom het eiland zo heet, ja, ook nog. Maar Saulus, die vanaf hier Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende op Elimas, de tovenaar, zeide, en daar heb je het, vervuld zijnde met de Heilige Geest, zeide, begint te spreken. En in dit geval natuurlijk opnieuw de woorden Gods. Alleen ben ik geneigd te denken dat deze woorden een verdere strekking hebben dan alleen een toepassing op deze Elimas, op deze ene man. De man staat voor een heel volk, althans een heel beginsel. Ja, voor een religieuze wereld eigenlijk. Maar goed, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar het beginsel is, vervuld met de Heilige Geest. En hij begint te spreken. En hij spreekt inderdaad over de rechte wegen des Heren, die door Elimas verdraaid, verkeerd worden. Einde van vers 10. Want verkeren is ergens een keer inbrengen. Iets ombuigen dus. Hè? Zult gij niet ophouden te verkeren, krom te maken. Te verkeren de rechte wegen des Heren. En die Elimas wordt dus vervolgens blind. En Paulus was blind, Saulus was blind, maar hij werd ziende. En iemand anders in de plaats daarvan werd blind. Noem nog zo'n verhaal. Johannes 9, de blindgeborene. De geschiedenis eindigt ongeveer met dat de blindgeborene nou zegt, aan het eind van het verhaal, zegt hij, wie is er nou eigenlijk blind? Ik of jullie, fariseeën. Heb je dat? Ja, die fariseeën waren zogenaamd zienden, de wijzen van hun dagen. En de blindgeborene was blind, maar de blindgeborene werd genezen, werd ziende. En in de praktijk bleken de fariseeën blind te zijn. Nou, hier vind je ook zoiets. Waar het duister was, ging het licht op. En waar het licht was, werd het duister. Ja, ik wil niet elke keer over 2 en 10 stammen van Israël spreken. Ja? Kan je niet elke dag doen. Maar ja. Nee, dit staat in Jesaja, letterlijk. Dus vooruit maar weer. Hè. Maar het is steeds de herhaling van hetzelfde beginsel. Daarna nog ditzelfde hoofdstuk, vers 52. Waarbij ik eraan voorbij ga dat in de loop van dit hoofdstuk inderdaad weer Jesaja 42 geciteerd wordt. Over licht tot aan de einde der aarde en over de knecht des Heren, op wie de geest des Heren was en die dus begon te spreken. Komt hier voor, maar daar ga ik nu al voorbij. Kom ik in vers 52. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Maar ja, dat is nadat zij gezien hebben dat inderdaad de zaligheid bestemd is voor de heidenen tot aan het uiterste der aarde. Hebben jullie dat? Wij kwamen tot geloof, erkenden wat hen gepredikt werd en ze werden vervuld met blijdschap en met Heilige Geest. Zodat u ziet dat Heilige Geest niet alleen bekrachtigt, dat wil zeggen kracht geeft of leven geeft, maar wis en waarachtig ook blijdschap. En die blijdschap komt uiteraard voort uit de zekerheid die men heeft. En dus de rust die daaruit voortkomt. Tenminste, ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat realiseer ik me eens. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar bij mij werkte het altijd zo, hè. Dan begreep ik bepaalde dingen uit de Bijbel niet. En dan op een gegeven moment dan, bam, dat was altijd meestal een flits zo ineens. Nou weet ik het, dat niet omdat de Heer het dan ineens geeft, denk ik, maar gewoon omdat ineens het kwartje valt. Hè. Dat kent u toch, een kwartje, hè? Hadden we vroeger nog, hè? Die dingen die vielen dan. Hè. En dan viel dat kwartje en dan, nou heb ik hem, enzovoorts. Nou begrijp ik ineens wat hier staat, of wat die schriftgedeelten betekenen enzovoort. En dat geeft blijdschap. Toch? En weer zekerder, weer een stapje verder, enzovoorts. En dat is wat de geest doet. Want blijdschap is tamelijk onmogelijk als men in onzekerheid verkeert. Blijdschap komt juist voort uit zekerheid. Daarom is het evangelie de blijde boodschap. En zijn wij niet alleen orthodox, maar ook inderdaad vrolijk orthodox. Dank u wel. Dit is een klassieke uitdrukking. Die wil ik er graag inhouden. Wij zijn vrolijk orthodox. Zo hoort dat, hè. Dat komt bij de geest vandaan. We hebben daar niet iets bijzonders verder voor nodig, of zoiets. Berust gewoon op het weten van wat God ons geschonken heeft. Via een omweg kom ik er nu weer terecht. Want hoe weten wij wat God ons geschonken heeft? 1 Korinthe 3, of was het 2? 1 Korinthe 2. Hoe weten we dat? God heeft ons zijn geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is dus een van die 61 schriftplaatsen uit mijn lijstje, waar staat dat de geest spreekt dan wel onderwijst. He? Maar omdat wij weten, hebben wij zekerheid en dus blijdschap, rust, ondanks de tegenstand uit eventueel de wereld. De laatste tekst over de vervulling met de geest is die van Efeze 5. Die heb ik er straks al even genoemd. Efeze hoofdstuk 5. Waar staat in vers 17. Nou ja, in de voorgaande verzen van Efeze 5 gaat het over eigenlijk de vrucht van de geest. Al heet het bij gelegenheid vrucht des lichts eigenlijk. Maar het doet er nou niet toe, maar het gaat wel over onze praktische levenswandel als navolgers Gods en van Christus, dat is vers 1 en 2. Het gaat over een wandel als levend gemaakt uit de dood, dat is in vers 14, eveneens ontleend aan het Oude Testament, namelijk Jesaja. En dan staat er vers 15, zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt en niet als onwijzen maar als wijzen, de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Let op wat er niet staat, er staat niet op, ga op je stoel zitten, ik zeg het netjes toch, ga in je stoel zitten en ga zitten wachten hoe de Heer het leidt. Als dat zo was, als de Heer dat allemaal zou leiden, dan hadden deze waarschuwingen of deze aanbevelingen in de Bijbel niet hoeven staan, niet kunnen staan zelfs. Want hier wordt de verantwoordelijkheid voor ons leven wel degelijk bij onszelf gelegd. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, met voorzicht, letterlijk in het Nederlands. Niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat wil zeggen, het is moeilijk om aan tijd te komen om God welbehagelijk te wandelen. Daar heb je tijd voor nodig, maar de wereld, dan wel de overste deze wereld, legt daar gewoonlijk beslag op. Maar het is niet een excuus naar de Heer toe. En dan zegt hij, ja, maar als ik tijd moet vrijmaken, kost het me wat. Dan zeg ik, er staat ook de tijd uitkopende. He? Normaal gesproken kost dat wat, met btw. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Niet hoor naar de wil die de Heer aan u openbaart, op een of andere wijze. Men zal verstaan, begrijpen, dat is dus in het algemeen, wat de wil van de Heer is. In het algemeen voor de gemeente en daarna in het bijzonder voor onszelf persoonlijk. Maar dat was Romeinen 12, dat weet u langzamerhand, hè. Veranderd worden in de vernieuwing van ons denken, omdat we mogen proeven welke de goede en welbehagelijke wil des Heren zijn. Toch? Hier staat precies hetzelfde. Daar zouden we ons op richten. En in verband daarmee wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Dan heb je, als je vervuld bent met de geest, heb je niet meer zoveel belangstelling voor de wereld om je heen. en hoe dat met vervuld zijn met wijn is, daar heb ik geen notie van en dat wilde ik graag zo houden. Toch? Dan raak je toch ook los van. Dat heet toch een roestmiddel? Een roest doet de mens vluchten, dat zoekt de mens om te vluchten uit de realiteit van alle dag, zo is dat dan toch? Maar vervuld worden met de geest plaats je ook buiten de realiteit van deze wereld als zodanig. Dat is onze wereld niet. Wij kennen een andere wereld waarvan wij burgers geworden zijn op zijn minst. En dus word niet dronken in wijn waarin overdaad is. Je kan beter een overdaad hebben van de geest dan wel van het woord van God. Maar word vervuld met de geest. Let erop dat er niet staat bid om vervulling met de geest of iets dergelijks. Krijg je trouwens ruzie met de Brandpunt Bijbelschool van 1961. Want daar stond de geest wil elke gelovige vervullen. De vraag is niet of hij het doet of doen wil, dat is zeker. De vraag is of wij het ook willen. En dus de verantwoordelijkheid ligt niet bij die geest, maar ligt bij ons. Aan hem ligt het niet. Hij wil wel. Maar of wij ook willen, of wij onze lichaam stellen tot levend heilig, God, welbehagelijk offer. Romeinen 12 vers 1 en 2, ja dat is de vraag. Of wij ons laten vullen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wordt vervuld met de geest sprekende. En als je dan niet zelf je woorden kunt formuleren. Want wat moet je dan spreken? Hebben wij altijd nog Johan Bos. Of een andere Johan. Weet je veel. Johannes de Heer. Johannes Wesley, hebben we nog meer Johannes? Calvijn, die had ik voor het laatst willen bewaren, maar goed. Maar ik bedoel mensen die teksten voor ons formuleren, vormgeven. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Hebben die nog? Je kan nooit zeggen, ja, ik wil wel spreken, maar ik weet niet wat ik dan zeggen moet of zoiets. Ik weet niet of het zo ver gaat dat we ons dan ook bezig moeten houden met formuliergebeden en al dat soort dingen meer. En de formulieren van voor de bruiloft, de begrafenissen, scheidingen. Wat had je nog meer eigenlijk? Aan affestiviteiten bedoel ik, weet ik veel. Doe maar weer. Ik geloof niet dat het zo ver gaat, maar het is een Bijbels beginsel dat dit soort woorden, die tot eer van God zouden zijn, dat die woorden eventueel zelfs door anderen ons worden aangereikt. Dat staat in de Bijbel. Er staat dus ook, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Wat stond er? Ik weet niet zo gauw waar het staat. Gij zult niet alleen met de mond zingen, maar gij zult ook met het hart zingen of zoiets. Zoiets staat er toch? Of met het verstand staat er zelfs, dacht ik. Of was dat weer een andere vertaling? Die tekst stond vroeger voor in de zangbundel Geestelijke Liederen van Voorhoeven, later bekend als de bundel van Medema of gewoon de vergaderingsbundel. Stond voorin. Dit vers stond erin en daarnaast het andere vers over niet alleen met de mond, maar ook met het hart of met het verstand zeker. Zo is het, hè. En dat is wat hier dus feitelijk ook staat. En bovendien wordt het beschouwd als uitdrukking van dankbaarheid, want dat staat in vers 20. En het lijkt mij ook, ik persoonlijk beschouw het ook zo, als een blijde gebeurtenis, dat we inderdaad gezamenlijk, dezelfde, met één mond als het ware, dezelfde liederen zingen. Dus een heel goed, klassiek, christelijk en volstrekt Bijbels gebruik, uiteraard, hè. Als je dan niet weet wat je zeggen moet, oké, dan gebruik je de woorden van anderen. En voor dat doel hebben we minstens 150 liederen al in de Bijbel staan. Toch? Van oudsher. Zo werken die dingen nou eenmaal. Als niemand hier een excuus kan hebben. En terwijl ik mijn hand hou bij Efeze 5, blader ik dus alsnog naar Colossense 3. Want daar staat in vers 16: het woord van Christus wonen. Dat is de wens van de apostel Paulus, de aanbeveling. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Zie? En wat in de ene plaats heet, wordt vervuld met de geest. Heet hier het woord van Christus, maar het is net hetzelfde als de geest van Christus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, met als resultaat dat men zou spreken, dan wel zou zingen. Dat gebeurt met de mond, dus het meest voor de hand liggende bruikbare lichaamsdeel. En het is dus zo, die mond gaat eerst en daarna volgen ook de andere lichaamsdelen. En dat staat er hier ook bij, want het volgende vers luidt: en al wat gij doet, en niet alleen met mond, keel, tong en lippen, maar al wat gij doet met woorden of met werken, handen en voeten, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. De uitwerking van de geest Gods, het werk dus, de uitwerking van de geest Gods, is dat wij inderdaad zodanig onderwezen worden, dan wel zijn, dat we ons bewust zijn van wie wij in Christus geworden zijn, met als gevolg dat al wat wij doen, eigenlijk ook al wat wij zijn dus, hè, maar dat al wat wij doen, dat wij dat doen in de naam van de Heer Jezus Christus, in het bewustzijn van wie wij zijn. Wij zijn dienstknechten van God. Wij zijn verbonden met de levende Christus. En als we ons dat voor volle 100% bewust zijn, dan kunnen wij ook voor de volle 100% alles wat wij doen, doen als voor de Heer. Dat is wat de Bijbel erover leert. Is dat nuttig? Oh, dat weet ik niet, maar het geeft wel blijdschap. Het geeft ook rust trouwens. He? Toch. Maar beter is te vragen, is het Gode aangenaam? En het antwoord is, ja, dat is wat het is. Waarbij het dus niet gaat om wat wij doen, maar gaat om hoe wij het doen. En dat even terugkoppelend, datzelfde geldt natuurlijk voor het spreken. Ik bedoel ook eventueel preken, met al of niet harde S. Dat is voor de Friese dan, hè, wat ik erbij zeg. Preken of spreken, er gaat er in de eerste plaats om met welke inzet, met welke bedoeling, met welke gezindheid wij dat doen. Dus niet in de eerste plaats om het effect ervan, maar in de eerste plaats tot eer van God, in onze trouw aan hem, enzovoorts. Daarna interesseert het ons hopelijk toch wel wat er verder van terecht komt en hoe dat woord uitwerkt, enzovoorts. Maar van eerste belang is dat het is om de Heer te dienen. Dat betekent inderdaad dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben, en dat het ook voor ons allemaal van het allergrootste belang is dat we ons laten onderwijzen door de geest. Ons laten leiden in heel de schrift. Opdat wij de waarheid zouden kennen, de waarheid zouden verstaan, en opdat we daardoor inderdaad in vrijheid zouden geplaatst worden, opdat we in die vrijheid van dat nieuwe verbond, met dank natuurlijk aan Johannes 8 voor deze woorden allemaal, maar dat we in die vrijheid inderdaad de Heer zouden dienen. Zouden weten wat de Heer van ons verwacht, niet alleen, maar ook zouden wandelen, Gode welbehagelijk. Want, zei Petrus, het is ons genoeg dat we in de voorgaande tijd de wil der heidenen volbracht hebben. Voor de rest van ons leven geldt, wij zouden hem zoeken, hem dienen, in ons bewustzijn, dat hij een werk in ons doet zodanig dat wij veranderd worden, dat wedergeboorte ook uitwerkt in ons praktische leven, in ons bewustzijn, in ons doen en laten, in onze hele wereldbeschouwing enzovoort. Het zal allemaal gericht zijn op de Heer, omdat wij voor hem en door hem, maar voor hem levend gemaakt zijn. Het werk dat de Heer in onze dagen doet, moet u daarbuiten niet zoeken. Ik zeg niet dat het daar niet is, ik zeg je moet het daarbuiten niet zoeken. Het werk dat de Heer vandaag doet, doet hij in u en aan u. Dat is aan de ene kant een rustgevende gedachte. Aan de andere kant wijst het ons op de grote verantwoordelijkheid hebben, die we hebben als kinderen Gods. De grote verantwoordelijkheid om hem te zoeken en om hem trouw te zijn. Dat betekent, we weten naar wie we luisteren, betekent ook dat wij weten wat wij zeggen en wat wij geloven. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, wij danken u dat wij ook vandaag weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. En ons in het bijzonder mochten richten op uw werk in niet maar de tegenwoordige tijd, maar in het bijzonder uw werk in en ieder van ons persoonlijk. We danken u dat we mogen leren verstaan dat waar u zich weliswaar uit de wereld als zodanig hebt teruggetrokken, dat u niettemin een werk doet aan degenen en in degenen die gehoor geven aan uw roepstem om uit deze wereld uit te gaan en zich te stellen voor uw aangezicht, om door u te worden onderwezen, opdat wij de waarheid niet alleen zouden kennen, maar zelfs zouden verstaan, en opdat die waarheid ons vrij zou maken. We danken u voor dit bewustzijn dat we mogen hebben, dat we onder alle omstandigheden uw kinderen zijn en daarmee het voorwerp van uw werk. En dat u ons wilt leiden dwars door een duistere en onwetende wereld heen, naar dat licht, naar die heerlijkheid, naar die zaligheid die u voor ons bewaart in de hemel, waartoe u ons geroepen hebt. We danken u daarom dat wij in ieder van ons persoonlijk tot u mogen gaan en u vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Heer, leid mij in uw weg. Heer, geef mij die geest der openbaring in wijsheid en kennis van u, opdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding in ons dagelijks leven. En opdat wij zouden leven in die levende, die actieve hoop die ons richt op die geweldige toekomst die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. En u mogen kennen als die Heer die niet alleen maar in het verleden verschenen is om vele zonden weg te nemen, maar die ten andere malen zal verschijnen voor degene die u verwachten tot zaligheid. We danken u dat we mogen weten dat dat niet ver meer is. Dat we ons in alle vrijmoedigheid, juist met al onze tekortkomingen, ons aan u mogen toevertrouwen en onze hoop en verwachting mogen stellen op wat u beloofd hebt te zullen doen. Ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld en ons te plaatsen in het koninkrijk van uw geliefde zoon. Als kinderen, maar meer nog, als zonen, als erfgenamen, als geroepenen tot dit eerstgeboorterecht om te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf in uw koninkrijk. Daarom bevelen we ons bij u aan en bij het werk uw genade en vragen u, Heer, wees u ons nabij, vervult u uw belofte aan ons om Christus wil. Amen.